Lucas 23, vanaf vers 13 tot en met vers 26.
En als Pilatus de overpriesters en de oversten en het volk bijeengeroepen had, zei hij tot hen: Gij hebt deze mens tot mij gebracht als een die het volk afkerig maakt. En zie, ik heb hem in uw tegenwoordigheid ondervraagd en heb in deze mens geen schuld gevonden van hetgeen waar gij hem mee beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb uw lieden tot hem gezonden. En zie, er is van hem niets gedaan dat des doods waardig is. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. En hij moest hun op het feest één loslaten. Maar al de menigte riep gelijk, zeggende: Weg met deze en laat ons Barabbas los. Dewelke was om zeker oproer dat in de stad geschied was en om een doodslag in de gevangenis geworpen. Pilatus dan riep hun wederom toe, willende Jezus loslaten. Maar zij riepen daartegen, zeggende: Kruis hem, kruis hem. En hij zeide ten derde male tot hen: Wat heeft deze dan kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in hem gevonden. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. Maar zij hielden aan met groot geroep, eisende dat hij zou gekruist worden. En hun en der overpriesters geroep werd geweldiger. En Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou. En hij liet los degene die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welke zij geëist hadden. Maar Jezus gaf hij over tot hun wil. En als zij hem wegleidden, namen zij ene Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg.
In deze dienst die in het teken staat van de bediening van het heilige avondmaal staan we kort stil bij de woorden van vers 26 uit Lucas 23. De woorden die ook centraal stonden tijdens de bidstond afgelopen donderdag en waar de prediking afgelopen zondagavond op uitliep. Het zijn de woorden: achter Jezus. Simon draagt het kruis achter Jezus. Dat is niet voor het eerst, trouwens, dat er iemand achter Jezus is. Het lijkt wel alsof Lucas dat voortdurend ook in zijn evangelie wil benadrukken. Achter Jezus. Ik zou vanmorgen verschillende voorbeelden kunnen noemen uit het Lucas-evangelie, waar de evangelist juist daar ook voortdurend de schijnwerper op legt, hoe mensen achter Jezus wegschuilen. Denk alleen maar aan de geschiedenis van de bloedvloeiende vrouw, die van achter Jezus aanraakt. Heel bewust, overwogen, koos zij voor die route. Ze wilde niet gezien worden, ze wilde ook niet opgemerkt worden in de scharen door andere mensen. Op een hele stille manier wilde ze alleen maar even achter Jezus zijn kleed aanraken. Esther was al van overtuigd, al zou ze met haar vingertoppen de slip van zijn mantel aanraken. Daar lag zoveel kracht in deze zalig maken dat ze ter plekke en terstond in één ogenblik ook genezen zou worden van haar kwaal. Ik wil één voorbeeld van morgen ook met het oog op het avondmaal wel naar voren halen, namelijk dat is de geschiedenis van de zondige vrouw. Het staat in het Lucas-evangelie in hoofdstuk 8. Ik schets heel kort even het tafereel. Simon de Farizeeër houdt een maaltijd in zijn huis samen met collega's en voor de gelegenheid heeft hij Jezus uitgenodigd. Niet om goede vrienden met deze profeet uit Galilea te willen worden, integendeel. Onder zijn collega's is het besluit in stilte al genomen. Ze zijn erop uit om Jezus in zijn woorden te vangen, een valstrik te leggen, zodat ze voor het oog van iedereen hem belachelijk ongeloofwaardig kunnen maken. Zo gezegd, zo gedaan, de uitnodigingen worden verzonden onder de collega's. En ook Jezus en zijn discipelen ontvangen een uitnodiging om op dat moment, die datum, op die plaats ook te komen in het huis van Simon. Lange maaltijd staat klaar, lang in die zin dat die maaltijd uren gaat duren. aan de maaltijd in het huis van de Farizeeër is niet alleen even eten en drinken, maar het is een ontmoetingsplek. Je weet van tevoren wat je te wachten staat. Er wordt gediscussieerd over allerlei theologische onderwerpen, vragen die mensen ingebracht hebben bij de Farizeeën om advies, om raad, worden aan tafel verhandeld. En als dan op enig moment iedereen aan het woord is geweest, wordt er een antwoord geformuleerd en krijgen de mensen dat ook weer terug. Jezus is ook uitgenodigd dit keer. De maaltijd begint, het gesprek gaat, er zijn wel wat dingen gebeurd. Sommigen die goed hebben opgelet, is dat ook opgevallen. Iedereen kreeg een hartelijk onthaal op één rabbi na. Jezus uit Nazareth. Iedereen werd met alle beleefdheid ontvangen op één persoon na. Jezus uit Nazareth. Van iedereen werden de voeten gewassen, behalve van Jezus. Iedereen kreeg olie over de voeten als verlichting, behalve Jezus. Of het alle gasten gezien hebben, ik weet het niet. Simeon heeft dat van tevoren wel met zijn knechten, met zijn personeel zo afgesproken. Ontvang iedereen, maar laat Jezus doorlopen. En terwijl het maaltijd zo gaande is, gaat heel zachtjes de deur open. Er schuivelt een vrouw naar binnen. Dat is op zich nu niet eens opzienbarend. Maar wel deze vrouw. Dat baart wel opzien. Want iedereen kent haar. Simon zeker. In zijn gedachten, hij ziet haar, heeft hij zijn oordeel al klaar. Denkt u even aan die opmerking in de voorbereidingszondag? Simeon zag ook iemand. En in zijn gedachten, dat is zijn oordeel al klaar. Een crimineel. Drie mannen met een kruis. Zware misdadigers. Nou, deze andere Simon, Simon de Farizeeën, heeft zijn oordeel ook klaar. Publieke vrouw, wat er precies aan de hand is met deze vrouw, welke zonde ze begaan heeft. De meesten denken aan de zonde tegen het zevende gebod. Het staat niet in de Bijbel. Het zou misschien ook wel de zonde van laster kunnen zijn. Dat is eigenlijk een nog veel verschrikkelijke zonde dan het zevende gebod, of niet? Laster. Het verwoest gezinnen en families. Laster, een roddel. En ook onder ons zijn de mensen voor het leven getekend door de laster. Nou, zo'n vrouw die zo bekend staat, komt binnen. Simon heeft zijn oordeel klaar, hij ziet wat er gebeurt. Hij ziet ook hoe deze vrouw haar haren losmaakt. Jezus voeten bevochtigt met haar tranen en die voeten zalft met olie. En dan zegt Lucas heel nadrukkelijk, achter Jezus. Ze stelt zich op achter hem. Nu kan iemand bij zichzelf denken, ja dominee, dat is nogal logisch, er is ook geen andere plaats. Die lange tafel, net als hier vanmorgen, een lange tafel. Daar geen stoelen zoals hier, maar lichtbanken. Nogal wie dus dat deze vrouw achter Jezus gaat staan. Een andere plek is er niet. Maar het is niet voor niets dat de evangelist, het is evangelie, daar de vinger bij legt. Want terwijl deze vrouw achter Jezus staat, ligt Jezus tussen haar en Simon de Farizeeër in. En dan begint het gesprek. Simon, ik heb u wat te zeggen. Zeg het, meester. Nou, toen deze vrouw binnenkwam, dacht je bij jezelf. Maar mij heb je niet ontvangen. Mijn voeten heb je niet gewassen. Mij heb je niet met olie gezalfd. En let er dan even op tijdens dat gesprek wat er achter Jezus gebeurt. Die vrouw hoort ook alles. Het gaat over haar. Zou de gedachte niet bij haar besprongen zijn, zometeen word ik eruit gezet? als deze discussie ontaardt in een ordinaire woordenstrijd, dan heb ik dat veroorzaakt. Hoe loopt het af? En trouwens, waarom vestigt Jezus de aandacht op mij? Hij had mij toch ook gewoon kunnen laten staan. Dan was er niets gezegd. Ik zeg niets. En zo stil als dat ik kwam, zo stil ga ik dan weer weg. Laat de mensen dan maar wat denken. Maar dan mocht ik daar even staan. En dan ga ik weer zo snel mogelijk weg. Weet u wat mij altijd ontroert in die geschiedenis? Het begin. Zij hoorde van Jezus. En ze kwam. Ze had dus blijkbaar zoveel van Jezus gehoord dat ze wist dat er achter Jezus plaats was. Zelfs als Jezus ligt in het hol van de leeuw. Ze ontleent niet alleen de vrijmoedigheid uit dat wat ze weet van de zaligmaker, wat ze van hem heeft gehoord. Daarom durft ze in het huis van Simon te verschijnen en daarom durft ze die deur open te doen en daarom durft ze die zaal binnen te komen en daarom durft ze achter Jezus te gaan staan en daarom durft ze te blijven staan. Ook wanneer het gesprek begint. Maar ze weet zich ook veilig achter Jezus. Ook op het moment als er niet wordt gelasterd, Simon last het niet. Wat hij denkt, is waar. Als deze wist wat die vrouw is en wat ze heeft gedaan, hij zal wel. Nou, ik denk dat Simon nog niet eens de helft weet van wat ze allemaal heeft uitgespookt. Het meeste wat zonde is, gebeurt toch in het duister? Dat weet Jezus dus alleen. En hij laat haar niet alleen staan. Hij was ook degene die haar trok. Hij was degene die die plaats aanbood, achter hem. En terwijl zij daar buigt, belijdend en bewenend haar zonde, en door die olie zich in liefde verbindt met haar zaligmaker, is het Jezus die spreekt, het voor haar opneemt en haar vrij spreekt in het huis van Simon de Farizeeën. Vrouw, uw zonden zijn u vergeven. Dat gebeurt dus alleen op die plaats. Achter Jezus. Twee lijnen vanmorgen aan het einde van deze korte overdenking. In de eerste plaats de lijn naar God. Laten wij vanmorgen rondom de bediening van het heilige avondmaal, of u nou wel of niet aangaat, oog hebben en daarin ook God aanbidden voor zijn soevereiniteit. Als het goed is, zitten rondom de tafel mensen met verschillende verhalen, met verschillende achtergronden en met verschillende wegen. Maar al die wegen eindigden, als het goed is, achter Jezus. De weg van de zondige vrouw is een andere weg dan Simon van Cyrene. Simon werd van de straat geplukt, zagen we zondag. Achter Jezus geplaatst, dragend Jezus kruis, is deze gang die God met hem ging voor hem tot eeuwige zegen geworden. De zondige vrouw hoorde thuis van Jezus. Ze kwam en ze vond schuiling achter Jezus. Er ligt er stof genoeg rondom de avondmaalstafel om God te aanbidden in zijn soevereiniteit. Dat betekent ook dat we rondom de avondmaalstafel de weg van de een niet kunnen gebruiken als een norm voor de ander. Alleen God regeert, ook rondom het leven van zondaren. tweede lijn van morgen. En dat is in de richting van mensen zoals deze vrouw en Simon de Farizeeën. De plaats hier in het midden van de gemeente is dezelfde plaats waar u Jezus vond toen u schuilde achter hem. Toen vond u rust voor uw hart, vrede voor uw ziel. En boog Christus zich over u en sprak u vrij van zonde en schuld. U mocht de vrede ervaren die er ligt in het reinigende bloed van de Heere Jezus Christus. En wat meer is, u mocht zien op hem. Op zijn gestalte. Op zijn opengeploegde rug. En u ondervond het wat het evangelie daarvan zegt. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Zoals de Heere Simon van Cyrene achter hem plaatste en hem onder de mensen stap voor stap leerde wat het is. Zo iemand achter mij wil komen die verloochenen in zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Zo leerde de Heere dat op een andere manier in het leven van die zondige vrouw in het huis van Simon de Farizeeën. Ze moest zichzelf verloochenen. Achter Jezus gaan staan. En het kruis opnemen. Kruis van schande, spot. En de spot heeft altijd gelijk, toch? Maar ze kon niets anders meer. En ze wilde ook niets anders meer dan achter Jezus schuilen. Dat is nou het avondmaal, gemeente. Achter Jezus. Schuilen. En hem volgen. Als u hem nog niet kent, moet u afblijven. Maar niet zonder de nodiging. Kijk eens naar die zondige vrouw. En let eens op Simon de Farizeeën. Twee totaal verschillende mensen. God weet ook raad met uw leven. Met uw schuld en met uw zonde. Val hem te voet. Deze vrouw hoorde van Jezus. En ze ging naar hem uit. Diezelfde Christus is ook vanmorgen dezelfde. Gisteren was hij dezelfde. Morgen zal hij dezelfde zijn. Er is ook plaats voor u achter Jezus. En dan pas is er plaats aan de avondmaalstafel. Eerst persoonlijk hem opzoeken. En dan in het openbaar zijn naam belijden. Maar u die de Heere vreest. En misschien al zo lang worstelt met de vraag om aan te kunnen gaan en aan te mogen gaan. Geef u is vanmorgen gewonnen aan ontwapenende liefde. Wat is er nou tegen? Om ziende op hem jezelf te verloochenen. Kruis opnemen. En hem te volgen. Ook vanmorgen. Nu hij voorop gaat. Naar deze tafel. Amen.